Dit is de Bodem en Plant podcast met Martijn, Stefan en ik ben Cindy. Hier bespreken we hoe je smaakvolle gezonde voeding verbouwt met veerkrachtige planten op een levende bodem.
We gaan het met jullie hebben over bokashi. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat we er heel veel vragen over hebben gehad.
Nummer 1.
Ja, het was een beetje de nummer 1, ja. En dus we krijgen ook steeds weer reminders met komt dat dan nog? En we hadden het ook beloofd, dus vandaar we gaan het met jullie hebben over bokashi. Maar ja, wat is dan bokashi?
Ja, Cindy, wat is bokashi?
Ja, wat is bokashi? Nou ja, bokashi is eigenlijk het fermenteren van je keukenafval, zeg maar. Hè. Dus het is... wij hebben het heel vaak gehad over compost. En als je het vergelijkt met compost, zeg maar, is bokashi is zuurstofarm. En je gebruikt micro-organismen om alvast een voorvertering te doen. Dus het wordt niet gecomposteerd. Het wordt een soort van voorverteerd.
Gefermenteerd.
Ja, gefermenteerd.
En dat maakt het ook verwarrend. Want als je het in het Engels opzoekt, dan heet het bokashi composting.
Ja.
Ja, hoe verwarrend wil je het gelijk maken?
Ja.
dus daar waar compost met zuurstof is, is bokashi eigenlijk fermentatie zo goed als zonder zuurstof.
Precies. Ja, ja. Je wil zo min mogelijk zuurstof toevoegen aan het proces. Dus het is in Nederlands is het in ieder geval fermenteren. Dus dat is denk ik heel belangrijk om te onthouden. En fermenteren kennen de meeste mensen wel. Want wat doe je met zuurkool bijvoorbeeld of witte kool? Witte kool is gefermenteerde witte kool.
Ja.
En daarmee breek je alvast een klein beetje van de zuurkool af, van de witte kool af, zodat je het beter kunt verteren in je darmen. Maar het is dus niet, het wordt niet helemaal afgebroken. En dat is ook wat er met bokashi gebeurt. Hoe doe je dan bokashi? Nou, bokashi heb je eigenlijk, Google het. Je kunt echt heel veel van die bakken kopen. Het zijn bakken die je op elkaar stapelt. Je begint met één bak. Daarin voeg je je keukenresten toe. En wat je daaraan toevoegt is, een medium waarmee de afbraak begint. Dus het zijn bacteriën die je toevoegt die alvast een deel gaan afbreken. En dat kan je gewoon kant-en-klaar kopen. Hè? Dus bokashi kan je bakken samen met een ventieltje en het medium waar bacteriën in zitten, kan je gewoon kant-en-klaar kopen. Je kan het ook zelf maken. Daarover zijn er ook heel veel instructies online te vinden. Het is niet heel moeilijk. Maar het vraagt wel even wat tijd.
Ja, en je hebt wat zit er dan in zo'n medium?
In zo'n medium, vaak gebruiken ze iets van houtsnippers of zo. Of ze gebruiken zaagsel. En wat je daaraan toevoegt, is vaak gewoon een melkzuurbacterie.
Ja.
Dus de melkzuurbacterie die wordt opgebouwd. En die wordt over het zaagsel of over de houtsnippers of zo verspreid. Daar drogen ze op. En dat kun je dan als gedroogd in een zak, zeg maar, krijg je dat. En dat voeg je eigenlijk toe. Dus je doet steeds een laagje van dat zaagsel in de bak, dan doe je je groenafval uit de keuken, doe je erin. Dan zorg je ervoor dat het ook weer afgedekt wordt met het laagje. En zo bouw je hem eigenlijk, zeg maar, stap voor stap op. En wat je daarbij doet, is dat je dat, hoe vaak ben je in de keuken bezig? Nou, de meeste mensen koken elke dag. Hoe vaak heb je dan afval? Nou, dagelijks. Je hebt dan zo'n bak, die kan je in de keuken neerzetten en die vul je steeds. Dat doe je niet meerdere keren per dag. Ja, 1 of 2 keer is het advies. Omdat elke keer als je de bak openmaakt, komt er zuurstof bij. En melkzuurbacteriën, die gedijen heel goed in een zuurstofarme omgeving.
Eigenlijk alleen maar.
Dat is een goede aanvulling. Alleen
ze houden niet van zuurstof.
Nee, dus die gedijen in een zuurstofarme omgeving. Dus daarom moet je die bak niet te vaak openmaken. Dus 1 of 2 keer per dag, zeg maar, dat is dan wel een beetje de max. En zo ontstaat dat fermentatieproces.
Ja, nou is de andere kant is met zuurstof, hè. Dus het compost, waar we het al vaker over gehad hebben. Ja. Nou is een van de grote nadelen, denk ik, of in ieder geval een van de gevolgen van composteren, doordat er zuurstof bij komt, is dat de materie gaat slinken.
Ja.
Door de zuurstof krijg je verbranding en CO2 die de compost verlaat.
Ja.
En je houdt een geconcentreerde compost over met heel veel nutriënten en leven daarin, maar wel minder materiaal.
Ja. Ja.
Is dat bij bokashi ook zo? Als je het zonder zuurstof doet, dan hou je de materialen dan qua hoeveelheid?
Nee, dat slinkt ook. Er zit heel veel vocht in.
Ja.
En daarom maak je ook eigenlijk een gestapelde bak. Dus je hebt 2 bakken boven elkaar met een soort van vergieter eigenlijk tussen. En het vocht verzamelt zich in de onderste bak.
Ja.
En dat blijft dus apart van elkaar. Dus daardoor slinkt het ook. Maar de nutriënten blijven dus wel bewaard, of dan in het vocht, zeg maar. Ja. Of in de rest, zeg maar, het overblijfsel, het gefermenteerde groente.
Ja.
Ja, want wat je bij compostering natuurlijk hebt, de verbranding die jij net noemt, even voor de duidelijkheid, mensen, we bedoelen niet dat de hoop gaat branden.
Nee.
Dat gebeurt ook wel eens, maar dan heb je hem te warm laten worden.
Ja.
Dan komt hij boven de 80 graden, ontstaan er alcoholen en die kunnen bij die temperatuur spontaan ontbranden. Dat zie je nogal eens bij grote composteerders.
Mm-hmm.
Maar Martijn doelde hier op de verbranding door de organismen die erin zitten.
Ja.
Dus een metabole verbranding.
Ja.
En wat je dan inderdaad ziet, is dat een deel van de nutriënten simpelweg uitgeademd wordt. En vervliegt bijvoorbeeld. Hè? Dus een deel van de koolstof in je materiaal wordt als CO2 uitgeademd door de organismen en vervliegt in de lucht.
Ja, en bij Bokashi wordt het ook minder, maar hou je uiteindelijk meer materiaal over.
Ja. Ja.
Dus je gaat minder verloren, laat ik het zo zeggen.
Dat klopt.
Ja, dus dat is echt een verschil ten opzichte van het maken van compost.
Ja, dit is denk ik ook het soort van pluspunt nummer 1, wat mensen altijd noemen ten opzichte van compostering.
Ja.
Met er gaat minder verloren. Daar zitten wel wat haakjes altijd aan.
Mm-hmm.
Want namelijk de laatste stap in het Bokashi-proces is, Cindy?
Ja, is dat je... Het is altijd zo grappig, hè? Zo'n voorgezette opdracht. Nee, maar het laatste stap in het proces is dat je... zeg maar, wat na 2 weken, dus Bokashi laat je ongeveer 2 weken fermenteren. En na 2 weken heb je dus een gefermenteerde hoeveelheid keukenafval over. En de keukenafval, dat moet je vervolgens onder de grond werken. Dus je maakt je bepaalt waar het komt. Je zorgt er wel voor dat het niet in de buurt van je plantjes is. Want plantjes vinden gefermenteerde afval, zeg maar, bij hun wortels niet fijn. Dus je moet even een plek kiezen in je tuin, in je moestuin, in je voedselbos, waar je het dan in de grond kunt werken. Dus dan maak je een oppervlakte. En wat je ongeveer doet, is dat je een kilo per vierkante meter ongeveer kwijt kunt. En die breng je ergens tussen de 10 en de 30 centimeter, zegt men, zeg maar, onder. Dus dat is ook wat je er een beetje over leest. En dat leg je dus weer een laagje zand overheen. En dat heeft ermee te maken dat die melkzuurbacteriën, zodra je ze dus, zeg maar, aan de zuurstof blootgeeft, dat ze dus doodgaan en daarmee het proces ook stopt.
Ja, en tegelijkertijd zijn er denk ik heel veel mensen die hun Bokashi gewoon niet begraven, maar gewoon op het land leggen.
Precies.
En eigenlijk ga je dan weer composteren met datgene wat er nog, wat je op je land brengt.
Ja.
Hè, wat Cindy zei, die melkzuurbacteriën, die komen in contact met zuurstof, dus die gaan heel snel dood. Er zullen een aantal nutriënten, zeg maar, vloeibaar geworden zijn. Nou, die sijpelen door naar eventueel wortels van plant of bodemleven.
Ja.
En de rest komt in contact met zuurstof en dan is het eigenlijk weer oppervlakkige compostering.
Ja.
Dus dan doe je toch weer aan compostering op het moment dat je het gewoon op je land aanbrengt.
Ja.
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 Ja. Ja, dus daarom is het idee ook dat je het dus daadwerkelijk afdekt.
Ja.
Hè, zodat dat proces ook doorgaat en dus ook al die nutriënten ook bewaard blijven.
Ja.
Want boven op de bodem, dus wat Martijn ook al zegt, dan vervliegen nog steeds nutriënten als het composteringsproces van start gaat.
En het idee is door het laagje aarde erop aan te brengen, vang je eigenlijk de gassen die, hè, want alsnog wat je in de bodem brengt, wordt nog steeds verteerd.
Ja.
Maar door het laagje aarde erop, waar dan ook weer bodemleven in zit, worden eigenlijk een groot deel van die nutriënten alsnog gevangen, als het ware. Dat is het idee van de afdekking.
Ja.
Plus dat je ook daarmee bijvoorbeeld het vocht erin houdt, wat de vertering makkelijker maakt. Hè. Dus als je het op de aarde aanbrengt, het droogt uit door de zon, het droogt uit door de wind. Dus je krijgt het opnameproces wordt daar ook nog eens mee vertraagd.
Ja, dat klopt. En dus wat Martijn het ook zegt, hè, dus, en het moet ook nog verder gecomposteerd worden. Dus wat je eigenlijk doet, is dat je wel al, zeg maar, gefermenteerde groentes of afvalresten, zeg maar, in je grond brengt. Maar het is nog niet klaar, dus het proces moet nog doorgaan. En het proces heeft dus ook bodemleven nodig om dat te kunnen doen. Dus het is ook belangrijk om te weten hoe jouw bodem ervoor staat. Dus op het moment dat jouw bodem nog niet ontwikkeld is, en je brengt daar dus een hele hoop Bokashi-materiaal in, zeg maar, zal er niet heel veel gebeuren.
Nee. Nee. Er is niemand om te verteren.
Nee, precies. Nee.
En dan kom je weer terug bij het bodemleven.
Ja, precies.
Ja. Ja, plus denk ik nog wel goed om te zeggen dat als jouw bodem nog niet zo goed ontwikkeld is. Hè, je ziet online, als je gaat zoeken, zie je heel veel filmpjes. Zeker in plantenbakken wordt het toegepast. En dan zie je van die hele mooie potgrondachtige grond vaak waar mensen het in ingraven. Ja. Die heel luchtig is. Voor de trouwe luisteraars die ons verhaal gehoord hebben over de hugelbedden en het ingraven van organisch materiaal in de bodem. Als je een bodem hebt die dus nog niet zo gezond is en dus eigenlijk maar heel weinig structuur heeft en je graaft de bokashi te diep in, komt er dus geen zuurstof bij. En zonder zuurstof kan het bodemleven het niet verteren. Dus dan heb je kans dat het eigenlijk in de bodem aanwezig blijft. Het gaat rotten, daar ontstaan stoffen die je juist niet wil hebben in je bodem. Hè. Bijvoorbeeld alcohol is zo'n stof. Ja. De diepte, hoe diep je het in kunt graven, hangt wel heel sterk af van hoe ontwikkeld je bodem al is.
Ja, ja. Nou, we kregen volgens mij ook nog een opmerking van, goh, en dan heb je dus aan de ene kant de vaste bokashi en je hebt aan de andere kant het vloeibare vocht. Nou, sowieso heb ik begrepen dat als je te veel vocht hebt, dan heb je eigenlijk de verhouding in je emmer niet helemaal op orde. Want er mag wel wat vocht uitlopen, maar niet heel erg veel. Dus op het moment dat je te veel nattig keukenafval erin doet en te weinig droge materialen en je krijgt allemaal water onderin, nou, dan is de verhouding zoals je dat hebt opgezet niet helemaal oké. Ja. Maar dat vocht kan je in principe wel direct rondom planten gebruiken als gietwater verdund.
Ja.
Omdat dat puur dan nutriënten zijn die uitgelopen zijn uit je bokashi-emmertje.
Ja.
En dus prima als extra toegift voor planten te gebruiken is.
Ja, ja. Klopt. Ja. Ja.
Je zei het wat snel, maar verdund.
Ja, verdund. Ja. Ja, verdund. Anders is het weer te sterk.
Even om dat punt goed te maken, niet dat mensen dat vocht zo netjes bij de plantjes schieten.
Ja.
Dat kan, maar het moet echt verdund.
Ja, flink verdund. Dus het moet wel een klein beetje op gewoon een emmer of een gieter water.
Ja.
En het is wel goed om ook te weten dat, want jij had het net al even over het rottingsproces. Bij bokashi mag je geen rotte resten in je bokashi stoppen. Omdat je dan het rottingsproces gaat aan de slag. En dat is niet de bedoeling met je bokashi.
Nee.
Dus als je bokashi gebruikt, moet je nog steeds je rotte afval scheiden van van de rest van het afval wat je er wel in wil stoppen.
Ja. Ja, en eigenlijk is het belangrijkste dus bij bokashi dat het is zo bedoeld dat je begint met anaerobe vertering, met melkzuurbacteriën.
Ja.
Heel vaak wordt er, die term hebben we nog niet genoemd, maar heel vaak kopen mensen EM. Dat is een soort effectieve micro-organismen die door iemand uitgevonden zijn. Een combinatie van allemaal voornamelijk melkzuurbacteriën, om dat goed op te starten. Maar daarna, als het op je land komt, dan wil je dat eigenlijk proberen vast te houden in die anaerobe status, om dat ook op je land verder door te zetten.
Ja.
En daar gaat het vaak mis, dat als je het dus gewoon bovenop brengt, dan ben je eigenlijk gewoon weer aan het composteren. Neem niet weg dat die samenstelling van datgene wat je aanbrengt anders is dan als je gaat composteren. Dus je kunt met dezelfde materialen wel iets anders gaan toevoegen. Ik kan exact dezelfde dingen gaan composteren en ik kan er bokashi van maken. En als ik dan beide op mijn land ga toevoegen, is het toch een andere samenstelling. Want het komt, zeker ook wat Cindy zei, als je een witte kool gaat fermenteren en je maakt er zuurkool van, krijg je ook een ander product. Er zitten andere stoffen in die voor het menselijk lichaam heel goed zijn.
Ja.
En dat is bij bokashi ook. Dus het is ook niet zo dat het ene nou beter is dan het ander. Hè? Is het nou composteren of is het bokashi? Maar het geeft iets anders.
Ja.
Ja.
Ja, en het is ook een beetje voor iedereen zelf om te bepalen wat het meest passend is, hè? In je plek waar je woont. Hoe arbeidsintensief je iets wil doen, wel of niet. Hè? Wij kiezen, in ieder geval Stefan en ik, kiezen er toch vooral voor om te composteren. Ja, dan wel een warme compostering. Dat vraagt wel wat werken met tijd. Maar daarmee heb je vrij snel biocomplete compost, wat wij heel prettig vinden om te gebruiken. Met bokashi, als ik zelf kijk in mijn eigen keuken, ik kook elke dag vers. Ik heb heel veel groenafval in de keuken. Mm-hmm. Als ik dat in een bokashi-emmer zou moeten doen, dan moet ik best wel wat van die bokashi-emmers doen. Want per dag heb ik makkelijk zo'n aanrecht-emmertje vol. Dus de overweging van waar kies je voor, dat is ook eigenlijk best wel heel persoonlijk.
Ja.
En wat bij bokashi ook belangrijk is om te weten, is dat je de resten niet in te grote stukken tegelijkertijd in die emmer kunt doen. Want daarmee wordt het, fermentatieproces, ja, zeg maar, verloopt niet volledig. Dus een deel van grotere stukken wordt dan niet gefermenteerd.
Ja, dat is bij suiker maken eigenlijk.
Precies, ja, precies, dat snij je ook heel klein. Ja. Ja. En dat maakt inderdaad dat je bijvoorbeeld nou een aardappel of zo moet je even in stukken snijden,
ja,
voordat je hem erin doet. Terwijl, nou, in ons geval, in dit geval, wij gooien aardappels bijvoorbeeld geheel in de compost en die verdwijnen gewoon.
Precies.
Dus dat, en ik denk voor ons de overwegingen ook, hè, dat dus rotafval er niet in mag. Hè. Nou, is het niet zo dat ons hele huis vol met rotafval ligt. Maar het, weet je, het gebeurt wel. Weet je, en dat heeft volgens mij iedereen, dat er iets op de fruitschaal of iets in het groenterek ligt rotten. Dat moet je dan dus gaan scheiden van elkaar. Want ja, anders zou je daarmee de verkeerde microben inoculeren in je emmer, waarin je kans krijgt dat je dus rotting in je emmer krijgt in plaats van fermentatie.
Ja. Ja.
En dus die vinden wij persoonlijk ook gewoon niet zo praktisch.
Nee, dat is iets om rekening mee te houden.
Ja. Ja.
Dus, en als je het leuk vindt, een klein zijstapje, maar ook bij de regeneratieve landbouw wordt, zeg maar, met melkzuurbacteriën op grote schaal best wel gewerkt. Dus, hè, je kent, ja, allemaal die Bokashi-hopen die ook gemeentes van bladafval en dat soort dingen, ja, maken.
Precies.
Maar waar ik het ook over heb, en dat is dan niet helemaal Bokashi, maar is wel met melkzuurbacteriën en is fermentatie. En ik hoop dat ik het goed uitspreek, is een Duitser met de naam Dietmar Neser.
Ja.
Ja.
Die zogenaamde vleggenrotten heeft bedacht. En dat betekent dat je op het moment dat boeren bijvoorbeeld hun mais, nou, de stelen en alles wat overblijft op het land, wordt dan door een machine bespoten met melkzuurbacteriën en tegelijkertijd heel een beetje ondergewerkt. En dat zorgt er dan voor dat het anaeroop gaat rotten, zeg maar. En dat een enorme boost kan geven voor het bodemleven. Maar dan is het eigenlijk dus net zoals die Bokashi, dat je die verrottingsproces zonder zuurstof compleet doortrekt in je land. Ja. En ervan uitgaande bij die regeneratieve boeren dat ze natuurlijk, ja, zo'n gezonde bodem hebben, dat die bodem ook echt alles verteert, zodat in het nieuwe seizoen weer met een hele rijke bodem geteeld kan worden.
Ja.
Er valt veel over te vinden. Er is ook een Nederlander, Erwin Wevers. Edwin Wevers, zeg ik dat goed?
Erwin.
Ja, Erwin.
Erwin Westers.
Die daar veel mee doet. Ja. En er worden ook cursussen ingegeven, ook in Nederland. Dus dat is heel interessant als je het op grotere schaal wil gaan doen. En dan niet zozeer Bokashi, maar meer hoe kan ik met fermentatie eigenlijk mijn land verbeteren met de materialen die je op je land hebt.
Ja. En Erwin heeft een eigen YouTube-kanaal. Dus hij is makkelijk te vinden met allerlei leuke filmpjes.
Leuk.
Je noemde al even de gemeente hopen en zo. Dat is misschien nog wel goed om op in te gaan. Hè? Want dat hebben we ook bij compost destijds gedaan. De commerciële compost. Eigenlijk is daar een grote parallel mee te trekken. Hè? De commerciële compost waren wij ook niet zo'n fan van, zacht gezegd.
En gebruiken we wel.
Gebruiken we soms wel, ja, soms niet. Maar daar zitten wat dingen die je gewoon aan de voorkant moet weten. Eén van die dingen is of dat je nu commerciële compost hebt of commerciële Bokashi. Het wordt allemaal gemaakt met, nou, over het algemeen, hè, snoeiafval, maaiafval. Het nadeel daarvan is, daar zitten ook al het afval in wat mensen weggooien. Dus hoe dan ook is commerciële compost dan wel Bokashi. Het is altijd vervuild met plastic, glas, blikjes, dat soort dingen. Dat is goed om te weten. En anderzijds is het ook, we hebben net al een beetje verteld, het proces komt bij Bokashi best nauw, zeg maar. Het moet zuurstofloos zijn. Het moeten de juiste bacteriën zijn die aan de slag gaan. En je ziet gewoon dat op het moment dat dit op grote schaal toegepast wordt, dat proces vaak moeilijker in de hand te houden is. Het is heel moeilijk als je dit van hopen bermafval en slootafval maakt, om er niet voor te zorgen dat er nog geen rotte producten in zitten, bijvoorbeeld. En nou, je kunt je voorstellen dat als je dat dan vervolgens op grote schaal gaat toepassen, dat het niet allemaal even goed fermenteert, maar sommige delen ook gewoon rotten en je dat vervolgens wel aan je bodem gaat toevoegen.
Ja, duidelijk. Dus ook daarin, ja, je krijgt vaak niet de optimale Bokashi zoals je hem graag zou willen hebben.
Precies. Dus eigenlijk hetzelfde advies als bij compost.
Ja.
Maak het zelf.
Ja, als je dat even kan.
Als je dat, precies.
Als dat lukt.
Ja. Ja, daarom. Dus als je weinig keukenafval hebt en je hebt ook niet heel veel ruimte of je woont op een appartement, dat kan ook nog. Weet je wel, ja, dan is het echt een prima optie en kan je het ook prima gebruiken. Dus ja, je moet eigenlijk je eigen afweging maken. Dat is denk ik het belangrijkste in dit geheel.
Ik bedenk, we hebben één voordeel denk ik van Bokashi nog niet genoemd, is dat er ook producten als vlees en dergelijke in kunnen.
Dat
hebben we nog
waar.
Niet specifiek benoemd.
Ja.
Dat is iets wat we in... dit wordt vaak vrij breed getrokken. Hè? Dus in bokashi kan vlees, daar kan ook vet in, geven ze dan aan. Citrusschillen, vind ik citrusschillen... wij doen die ook gewoon door onze compost. Dat gaat echt prima. Dus mm-hmm. dat vind ik altijd... En je hoorde net al, hè, wij gooien bijvoorbeeld ook gewoon hele aardappels door de composthoop. Ja. Doordat die warm genoeg wordt, komen die echt niet meer op en verdwijnen die echt. Maar met name het vlees en vet gooi je niet in een composthoop.
Nee.
En dat kan in bokashi wel. Bij dat vet zitten wel wat kanttekeningen. Want je kunt daar niet je frietpan in kiepen. Nee. Om het zomaar even visueel te maken. Want vet werd vroeger gebruikt juist om producten af te schermen van bacteriën. Dus je kunt je voorstellen als je veel vet, dus in dit geval bijvoorbeeld olie of zo, in je bokashi emmer giet, dan scherm je producten gewoon effectief af van de microben.
Ja.
Waardoor het proces niet loopt. Dus dat is denk ik nog wel goed om te benoemen.
Ja. Ja. Oké. Okay.
En ik bedacht me er nog eentje. Ja, ik blijf nog even doorgaan.
Het
ingraven wel hangt rondom het ingraven. Je graaft weliswaar gefermenteerde producten in de bodem in, maar ze zijn nog niet vergaan. Dus heb je heel veel last van ongedierte in je tuin.
Ja.
Ratten, muizen, dat soort spul. Dan is bokashi ingraven wel echt een uitdaging. Want dan moet je het of al heel diep ingraven, zodat ze het niet meer ruiken. Maar het heeft een vrij sterke geur. En die beestjes hebben een hele goede neus. Dus ze weten het heel snel nog te vinden. Of je moet het je bodem op een manier weer af zien te dekken. Met gaas of met iets. Om te zorgen dat ze niet je bokashi alsnog opgraven.
Ja. Ja, en je kan het ook nog dubbelop doen, hè? Dus daar hebben we het ook nog niet over gehad. Maar je kunt ook, als je stelt nou dat je wel zelf je compost maakt, of je hebt een passieve composthoop, hè, dat kan ook, die moet gewoon een jaar composteren. Dan kun je er ook voor kiezen, als je daar al een hoop hebt liggen, om ook je bokashi te doen, maar dan je bokashi in te graven in je composthoop.
Ja. Ja, werkt eigenlijk op dezelfde manier. Ja. Weet je zeker dat je heel veel bodemleven hebt.
Precies, dat het in ieder geval zijn werk doet.
Ja, en worden de nutriënten gewoon in je compost opgenomen.
Precies.
Zeker. Mooi.
Ja. Ik denk over bokashi voor nu even genoeg.
Ik hoop dat we alle vragen beantwoord hebben nu.
Ja.
Dat we...
Vast niet. Maar...
Nee, we krijgen vast weer meer vragen over bokashi. Ja. Blijf ze vooral sturen om mensen, want we zijn er heel blij mee. En het is vooral leuk om te horen dat er zoveel mensen geïnteresseerd zijn in een proces als dit. Het heeft misschien ook iets mee te maken dat het toch een beetje een mysterieus proces is. Hè? Compost is in die zin vrij simpel. Je gooit iets bij elkaar en het gaat aan de slag. En hier moet je dan iets toevoegen. En ja, dat iets zijn simpelweg melkzuurbacteriën die we allemaal kennen als je een pak melk te lang in de kast, in de koelkast laat staan.
Ja.
Diezelfde bacteriën zijn het namelijk. Maar toch geeft dat iets van mysterie of zo mee, denk ik.
Nou, dus we hebben daar een heel mooi e-mailadres voor. podcast@bodemenplant.nl. Mail ons gerust. En... ik denk dat was het voor nu.
Misschien moeten we nog heel even zeggen dat we een aantal gave trainingen
en
workshops eraan hebben komen. Dus onder andere onze vijfdaagse cursus.
Ja.
Maar ook het maken van een composthoop komt eraan. En het verwerken van producten.
Ja.
Dus het verwerken en conserveren. Dus wekken, inmaken, dat soort dingen, die komt eraan. Dan heb ik de eerste cursus op de agenda volgens mij genoemd. Ja. En wil je meer weten, kijk dan op onze website bodemenplant.nl.
Ja.
Oké.
Nou, dat was hem.